Hele goedemiddag ook van mijn kant, vrienden. Hier in Zeewolde. Heerlijk om hier weer eens te wezen. En het is sowieso muzikaal altijd alweer een belevenis. Om dit zo mee te maken. Heerlijk. En we hebben prachtige liederen gezongen. En ik ga jullie vandaag eens bepalen bij een gebeurtenis en bij een geschiedenis die eigenlijk door velen vandaag wordt herdacht. En dat is wat bekend is onder de noemer Palmzondag. En ik geef direct toe, en ik verontschuldig me eigenlijk ook een beetje, dat het niet direct een Bijbelse uitdrukking is. Maar goed, het is toch een term die erg bekend is. En laten we meteen dan maar eventjes toelichten. Kijk, Palmzondag, voor zover het dan nog niet helemaal duidelijk was, dat is de zondag die voorafgaat aan Pasen. Dat is over een week dus. En het is de zondag waarin speciaal altijd op de kerkelijke kalender aandacht wordt gegeven aan de intocht in Jeruzalem. En dat is wat wij vanmiddag ook gaan doen. Ik moet er wel meteen eventjes bij zeggen dat, hoewel dit dus direct ontleend is aan de kerkelijke kalender, dat daar toch wel het een en ander mee aan de hand is. En dat is ook meteen eigenlijk mijn excuus daarmee maak. Waarom? Wel omdat het namelijk van origine zo was, en dat is ook logisch, dat als je het hebt over de gebeurtenissen die toch centraal staan in het hele Nieuwe Testament, namelijk de gebeurtenissen rond het sterven, de begrafenis, bovenal de opstanding van Jezus Christus ten derde dagen, dat is allemaal gekoppeld aan de Hebreeuwse kalender. En het was ook zo dat in de eerste eeuwen, voor zover dat dan een rol speelde, want ja, laten we wel wezen, gelovigen uit de natieën, aan hen is niet de kalender van Israël gegeven, maar voor zover dat dan toch gekoppeld werd aan de jaarcyclus, werd dat uiteraard gedaan aan de hand van de Hebreeuwse kalender. En dat, zo ging dat de eerste eeuwen. En dat ging door tot aan 325, van het jaar 325 van onze jaartelling. Want toen kreeg je de beroemde, of zo u wilt, beruchte, wat mij betreft beruchte vooral, de Concilie van Nicea. En dat concilie is vooral bekend geworden vanwege de besluiten die daar toen gemaakt zijn en genomen zijn als het gaat om de leer van de drie-eenheid. Dat is toen allemaal onder woorden gebracht. En iedereen die daar niet mee eens was, dat was een ketter. En, nou ja, dat was allemaal niet zo fraai. Maar er was trouwens nog iets, en dat is wat minder bekend. Toen bij die gelegenheid, bij die concilie, een kerkelijke vergadering, werd officieel het Pesach, dat wil zeggen de Hebreeuwse kalender, de Hebreeuwse hoogtijden, ontkoppeld van dat wat met Pasen altijd gevierd werd. Want voortaan, en dat was het besluit, voortaan zou de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente Pasen zijn. Dat is 21 maart is het dus. Begint de lente, of 20 maart, dat hangt er een beetje vanaf. En dan, zoals bijvoorbeeld met dit jaar, morgen is het volle maan. En dat betekent dus de eerste volle maan. Nee, de eerste zondag na volle maan in de lente. Dat is dus volgende week zondag. En dat is de reden waarom volgende week zondag het Pasen is. Heeft dat iets met de Bijbel te maken? Nee, niets. Maar dat is zo besloten. Waarom? Omdat men beslist niet wilde, en daarin zie je hoe kwalijk dat ook is, men wilde eigenlijk niets meer hebben en weten van Israël en de hoogtijden die God aan dat volk had gegeven. Men wilde zelf iets maken. En zo heeft men dus de Hebreeuwse kalender eigenlijk gechristianiseerd, verchristelijkt. Maar eigenlijk, het was wat daar achter school, dat is antisemitisme. Men moest niks meer hebben van het volk Israël. En de reden daarvan is weer dat men dacht van ja, de rol van Israël is uitgespeeld. In de plaats daarvan is de kerk gekomen. En alles wat herinnert aan het volk van Israël en wat God aan dat volk heeft gegeven, dat moet uit onze gedenken worden gebannen. En dat gaat zo ver zelfs, ja, dat moet dan toch maar even bijgezegd worden, dat als dan bij uitzondering het een keertje zo is, dat toevallig dan toch via deze rekenmethode, dus dat je de eerste zondag van de lente na volle maan, als dat een keer samenvalt met Pesach, het Hebreeuwse Pesach, dan wordt bij uitzondering de paasdatum verschoven, zodat het in ieder geval niet gelijk loopt met Pesach. Dus het is dus zo dat als het een keertje op de juiste datum gevierd wordt, dan moet het verschoven worden. Dus het is per definitie dat men het fout doet. Ja, dat is echt, dat is niet fraai hoor, als ik dat zo zeg. En ik neem aan dat jullie daarin toch wel, als je hier gewoon bijbels tegenaan kijkt, dus hoe bizar dat is, zoals men dat heeft besloten. Nou, hebben we dat ook weer vastgesteld. Dus het loutere feit dus dat wij het vandaag over Palmzondag hebben, dat is nou niet bepaald een aanbeveling van de kerkelijke kalender. Wat het wel is, is omdat, eens na te gaan denken, wat zegt de schrift nou eigenlijk over de gebeurtenissen die bij Palmpaarsen worden herdacht? Dan zou ik, want dat is het aardige in dit geval, ik zou als het gaat om het bespreken van die geschiedenis, de intocht in Jeruzalem, zoals dat meestal genoemd wordt, ik zou naar Matthäus evangelie kunnen gaan, ik zou naar het Marcus evangelie kunnen gaan, ik zou naar het Lucas evangelie kunnen gaan en het Johannes evangelie. Alle vier de evangelie melden deze gebeurtenis. Dat is tamelijk uitzonderlijk, want meestal is met name het Johannes evangelie daarin toch wel afwijkend van de andere drie evangelieën. Wij gaan vanmiddag dus naar het Johannes evangelie. Een paar versen pikken we daar even uit. En dan zijn we in Johannes 12. En dan lees je, en dan moeten we dan meteen weer eens eventjes goed op inzoomen. Dan staat er in Johannes 12, vers 12. De volgende dag, en nou moet je even weten, over welke dagen hebben we het dan? Nou, het is de dag na de zalving te Bethanië. Dat is wat je dus in het voorafgaande leest. Ja, we komen hier zomaar binnen in het hoofdstuk Johannes 12, vers 12. Ja, dan moet je dus even weten, wat staat er in het voorafgaande? Nou, dan lees je dus over de zalving, die beroep. Ja, dat is ook wel een bekende geschiedenis, dat hier Jezus dan gezalfd wordt, ook al met het oog op zijn begrafenis. Die vrouw die dat gedaan heeft, Maria, die wist wat er gaande was. En als enige eigenlijk begreep zij goed wat er de komende dagen zou gaan plaatsvinden. En om het eventjes wat scherper nog te krijgen, om de kalender, waar ik het er zojuist over had, om dat even in beeld te brengen. Het is zo, en nog, dat op de 14e van de maand, de 14e, en die maand die heeft twee namen, 14 Nisan of Abib of Aviv eigenlijk. Aviv kennen we eigenlijk ook wel. In onze vertalingen wordt meestal gesproken over Abib. Maar het is in het Hebreeuws Aviv. En dat is het Hebreeuwse woord voor lente. Ja. Tel Aviv betekent eigenlijk ook lente, heuvel. Dus heuvel van lente. Maar op de 14e van die maand, de 14e van de lentemaand dus, de eerste maand van het jaar, dan zou het Pascha worden geslacht. Heel uitdrukkelijk wordt dat zo bepaald. Het is ook die dag geweest dat de Heer Jezus is geslacht. Ja, weet je, dat zijn geweldige dingen. We gaan het daar ongetwijfeld nu ook nog wel meer dingen daarover laten zien. Maar ik vind het is zo geweldig om te zien dat heel de schrift al duizenden jaren van tevoren al vooruitwijst, niet alleen maar hoe, maar ook wanneer hij zou komen waar heel de schrift over gaat. En wat er ook met hem zou gaan gebeuren. En dat de Heer Jezus uitgerekend op de dag dat het Pascha geslacht zou worden, ook daadwerkelijk geslacht is, ja, dat is profetische, perfecte, goddelijke timing. Ik geloof, dat is een kwestie apart, dat dat niet op een vrijdag is geweest, maar op een donderdag is geweest. Ik zou in de verleiding kunnen komen om dat nu gaan toe te lichten, maar laat maar even zitten. In ieder geval is het zo, dat op die 14e Nisan, of de 14e Aviv, zo u wilt, dan heb je dus Pascha. En dan lees je in Johannes 12 vers 1, dus een paar versen eerder, dat de Heer Jezus arriveert in Betanië. En dan staat er dit: Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië. Dan is het een kwestie van terugrekenen. Hè, dat dus 6 dagen eerder, als de Pascha de 14e is, dan is 6 dagen eerder dus de 8e Aviv. En toen arriveerde de Heer Jezus in Betanië. Dag daarna, dat was de Shabbat. De dag, de rustdag, zeg maar. En dat is ook de dag geweest waarin de Heer Jezus gezalfd werd. De vraag is trouwens nog eventjes of dat nu vrijdagavond al is geweest. Dus, want u moet weten dat Joodse dagen, Hebreeuwse dagen, die worden gerekend van avond tot avond. Maar goed, dat maakt nu even voor het verhaal geen verschil. In ieder geval, de Heer Jezus arriveert daar dus op vrijdag en op de Shabbat vindt dan de salving plaats. En, ja, en de dag daarna, ja, dat is dus inmiddels dus zondag, oftewel de 10e Aviv, dat de zogenaamde intocht te Jeruzalem plaatsvindt, of eigenlijk een optocht naar Jeruzalem. Want dat is eigenlijk wat er echt beschreven wordt. Het was een optocht naar Jeruzalem. En sommige mensen die spreken ook over een aftocht. Want het was een afdaling vanaf de Olijfberg. En ook in symbolische zin een aftocht. Hè? Maar daarover straks nog wel eventjes meer. Die volgende dag dus, al in Johannes 12 vers 1, dat is dus, samengevat, dat was dus inderdaad de zondag, maar ook de 10e Aviv. En nu moeten we even opletten, want dat is een hele markante dag in de Bijbel. Want het is in feite, in het algemeen, als je het wil samenvatten, de dag van, ja, van de entree, de dag van de intrede. Want ga maar eens na. Laten we eens dan gaan bladeren in het oude, wat wij dan het Oude Testament noemen, de Hebreeuwse Bijbel. En dan lees je in Exodus 12. En dit is ten tijde van, dit gaat over de tijd dat Israël uit zou trekken bij de Exodus uit Egypte en de woestijnreis zou gaan aanvangen. En dan lees je in Exodus 12 vers 1. In de eerste plaats wordt er al gezegd van dit zal voortaan het begin van de maanden zijn. Dus de maanden zouden gaan beginnen bij deze maand. Dat staat dan in vers 1 en 2. En dan staat er: spreek tot de hele vergadering van Israël. Ik lees uit de NBG-vertaling. Spreek tot de hele vergadering van Israël als volgt. Op de 10e van deze maand. Dus dat is deze eerste maand. Nisan of Aviv. Op de 10e van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen. Familiesgewijs. Een stuk kleinvee per gezin. En dan sla ik even vers over en dan kom je weer in vers 5. Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen. En je kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. Wat vooral hierbij van belang is natuurlijk, is het feit dat het een lam moest zijn, uit de schapen of uit de geiten. Maar een eenjarig, niet echt een lammetje meer dus. In feite waren ze met een jaar al vaak al geslachtsrijp. Maar in ieder geval eenjarig. En het moest gaaf wezen. Het mocht geen mankementen vertonen. Dat geldt in het algemeen trouwens bij in de offerdienst. Als er een dier dan geofferd zou worden. En eerst geslacht en uiteraard en daarna geofferd. Zou het opstijgen tot God. En dat moest gaaf zijn. En logischerwijs, als je eenmaal weet, hè, dat zeggen we nu met terugwerkende kracht, is dat zo logisch als wat. Want als de hele offerdienst ook, misschien wel bij uitstek, verwijst naar hem die zou komen, het grote offer, hij die geslacht zou worden en vervolgens zou opstijgen tot God, want dat is eigenlijk wat het echte offer is. Het offer is niet de slachting, het offer is wat er gebeurt na de slachting, als het oprijst voor God tot een lieflijke reuk. Maar goed, dat was altijd een gaaf dier, volkomen, er staat in sommige vertalingen ook volkomen. Er mag geen gebrek aan zijn, in dit geval ook mannelijk. Het moest nog jong zijn, eenjarig. En dat zou dan genomen worden van de schapen van de geiten. En dan staat er in vers 6 van Exodus 12. En gij zult het bewaren tot de 14e dag van deze maand. En dan zal de hele vergadering van de gemeente van Israël het slachten tussen twee avonden. Dat is een beetje een lastige term, die laatste. Maar vermoedelijk betekent dat gewoon halverwege de middag. Of in ieder geval tussen twee avonden. Zoals wij trouwens ook spreken over tussen de middag. Eigenlijk is je had de voormiddag en je hebt de namiddag. En dat wat er tussen ligt, dat is de middag. Hè? Nou, tussen de twee avonden, dat is de gedachte is daarbij dat het, wat in de Bijbel heel dikwijls genoemd wordt, het uur van gebed, het negende uur. Dat is trouwens ook, laat ik dat meteen dan maar zeggen, dat is het uur geweest dat de Heer Jezus stierf. Dat was het negende uur. Staat er uitdrukkelijk ook diverse keren in de evangelie erbij vermeld. Nou, hoe dan ook, er moest dus op de tiende van de maand, van de eerste maand, moest er een lam in huis genomen worden. Een eenjarig, gaaf, mannelijk dier. En dan zou dat in huis gekoesterd worden, bewaard worden, om het dan vervolgens op de veertiende van de maand te slachten. Ik kan me zo voorstellen dat als dat familiesgewijs gebeurt, wat gebeurt er? Je gaat je ook hechten aan zo'n dier. Maar in ieder geval, het was heel specifiek bestemd. Het werd in huis genomen om een paar dagen later te worden geslacht. En ja, zo wordt dat in Exodus 12 dan beschreven. In feite is dit het begin van de Exodus. Want de uittocht dus uit Egypte. Maar nou gaan we aan het einde van de woestijnreis. Want we hadden het, Exodus 12 gaat dus over de uittocht uit Egypte. Het Pascha, het begin van de maanden. En dan lees je in Jozua 4, dat is de tweede keer dat we ook de tiende van de maand tegenkomen. Dat is heel boeiend. Want dan praten we over een periode die inmiddels 40 jaar later dan, of een moment dat 40 jaar later dan plaatsvindt, aan het einde van de woestijnreis. Dus eerst was het bij de uittocht en nu is het bij de intocht. Want dan lees je in Jozua 4 die wonderlijke geschiedenis dat het volk van Israël was door de Jordaan gegaan. En ja, dat was ook heel plechtig, wordt dat allemaal aangekondigd, dat de priesters met de ark van het verbond voorop zouden gaan en het volk zou dan op afstand van 2000 el, lees je, en het volk zou dan volgen. En dan staat er aan het einde ongeveer van die geschiedenis, als Israël door de Jordaan getrokken is, God heeft gewoon een weg gebaand door de doodse rivier. Dat is een geweldig beeld ook weer. Alles in de Bijbel is niet, ook zoals dit, het is niet alleen geschiedenis, het is geschied, ja, maar daar gaat een sprake van uit, het heeft betekenis. Het zijn ook allemaal even zoveel tekenen dus. En dat geldt hier ook als de weg door de Jordaan is een beeld van de weg door de dood. De doodsjordaan. En Israël zal inderdaad haar Messias volgen op afstand van 2000 jaar. Nou ja, dat is een beetje cryptisch, maar als je eenmaal begrijpt waar het over gaat, dan is het zo logisch is wat. Maar in ieder geval, Israël zal haar Messias de weg volgen door de Jordaan, door de doodsjordaan. En ja, dan staat er in vers 19, het volk nu is uit de Jordaan opgeklommen op de tiende van de eerste maand. Hé, hey, dat is diezelfde dag dus. Dezelfde datum, eigenlijk moet ik zeggen. Er wordt niet een weekdag aan gekoppeld, maar het is, heeft een datum. De 14e van de maand, Aviv. Dus, ik zeg 14e, ik bedoel de 10e. De 10e Aviv, dat was de dag dat Israël de weg door de Jordaan ging en uit de Jordaan op was geklommen. En dan lees je er nog bij, en zij legerden zich te Gilgal aan de oostelijke grens van Jericho. En daar zijn ze nog een aantal dagen gebleven, want daar bij Gilgal, nou, daar gebeurde ook nog wat een en ander, want daar lees je dan, ik heb de vers en het hoofdstuknummer even bijvermeld voor degene die het na wil zoeken, daar lees je dat het volk besneden werd. Want ja, dat was nog een heel verhaal apart, want gedurende de woestijnreis, wij zijn de mannelijke leden van het volk, dat klinkt wel leuk, de mannelijke leden van het volk, zijn niet besneden. En dat werd alsnog toen gedaan. Ook lees je dan dat daar, in Gilgal, het volk Pascha vierde. Dus dat is 14 dagen, dat 4 dagen later. En dat was een primeur. Op de dag daarna, hebben ze voor het eerst ook van de gerst van het land gegeten. Hebben ze van dat koren hebben ze geoogst. En daarvan hebben ze broden gebakken. En voor het eerst, de eersteling, hebben ze daar voorbij de dood genoten van de vruchten van het beloofde land. En dat was een feest van de eersteling, van het nieuwe leven. Het heeft alles te maken met wat later zou vervuld worden in de opstanding van Jezus Christus. Ja, 3 dagen nadat hij is gestorven. Waar het nu even om gaat, is de dag dus dat de Heer Jezus zijn intocht in Jeruzalem deed. Dat was de dag, de datum waarop ooit het lam in huis werd genomen. Die moet je even onthouden. Het was ook de dag dat ooit het volk door de Jordaan was getrokken en voor het eerst in het beloofde land arriveerde. Dus in feite, het is per definitie de dag van de intocht. Het zij de intocht van een lam in het huis. Dat is een beetje een raar woord om dat intocht te noemen, maar de entree dan. Het naar binnen brengen of het binnenhalen van zo'n lam. En vervolgens de intocht in het land. 40 jaar daarvoor was het de uittocht. En dit was de intocht in het beloofde land. En ja, oh, dan heb ik er nog één. Dat is ook zo. Maar die wil ik een beetje toch maar kort houden. Want dat is een heel verhaal apart. En ik geef er ook maar direct mee aan en geef u direct toe dat dat misschien wat omstreden is. Maar ik geloof ook, dus het wordt namelijk niet expliciet zo genoemd. We gaan er geen ruzie over maken, maar ik moet er zeggen, ik heb denk ik hele goede reden om aan te nemen dat deze 10e Aviv ook de dag is geweest dat de Heer Jezus is geboren. Oftewel, het was zijn geboortedag. Je leest namelijk in Lucas 2, ik wil even kort een paar redenen daarvoor aangeven. Als we het dan toch over deze kalenderdag, over deze datum hebben, dan lees je dat in vers 41 van Lucas 2, dat de Heer Jezus als 12-jarige jongen naar Jeruzalem gaat, voor het eerst dan. En dan staat er, en zijn, dan gaat het over Jezus, ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En dan staat er, als je het heel letterlijk vertaalt, en hij werd 12 jaar toen zij optrokken naar het gebruik van het feest. De meeste vertalingen zeggen, hij was 12 jaar geworden. Maar niet in die vorm staat het in de grondtekst. Als je het heel letterlijk leest, en ik lees het even heel letterlijk. En dan krijg je dus dit verhaal. Dus dat toen zij optrokken, Jezus met zijn ouders, toen zij optrokken naar Jeruzalem om Pesach te vieren, toen werd Jezus 12 jaar. Als ik dat dus gewoon heel letterlijk lees, en als u zegt van, nou, maar ik lees het iets minder letterlijk, dan ook goed. Maar als ik het heel letterlijk lees, dan betekent dat dus dat voordat zij dus daar in Jeruzalem arriveren, en dat zij hun reis hebben gemaakt naar van Nazareth naar Jeruzalem. Dat is een dag of vier of zo. Doe je daarover. Tijdens het optrekken naar Jeruzalem werd Jezus 12 jaar. Nou, en dan springt er toch één datum nou echt weer uit. Namelijk, dan hebben we het dus over wanneer werd Jezus 12, oftewel wat was zijn geboorte of verjaardag. Dat was dan één van die dagen die daaraan vooraf gingen. En ja, dan kom je wat mij betreft onwillekeurig bij de tiende Nisan uit. En ja, in datzelfde Lucas 2 zijn er nog wel meer aanwijzingen dat we inderdaad denken hebben aan die tijd. Want wat lees je dat bij de geboorte van de Heer Jezus? Dat hij, hoe staat het? Nou ja, bekend is het verhaal van de herders. En dan staat het, zij, die herders die hielden bij de schaapskooi, of in de schaapskooi, de wacht. Hè, bij toerenbeurt. Ja, waarom zouden zij de wacht houden in de schaapskooi? Maar niet zomaar in het open veld, maar in de schaapskooi. Waarom zouden wachten houden? Nou, er is één periode waarbij de herders 's nachts ook inderdaad waken. En waarbij de kudde nogal roerig allemaal is. Omdat dat de lammertijd is. En dan is er een goede reden voor die herders om inderdaad te waken. En dan vind ik het trouwens ook wel weer heel erg opmerkelijk dat die herders vervolgens de boodschap krijgen. Dat ze naar Bethlehem zouden gaan en daar zouden ze een kind vinden. En waar zou die liggen? In de kribben. Ja. En dat is een voederbak voor lammeren. Ja, voor schapen, zo u wilt. Dus, en dan krijg je trouwens nog iets aparts. En dat argument wil ik dan ook in deze wel even genoemd hebben. Dat is dat als inderdaad de Heer Jezus inderdaad op de tiende Nisan bij zijn volk kwam. Als het lam Gods. Wanneer zou hij nou geboren zijn? Wanneer zou hij bij zijn volk gekomen zijn? En dat is inderdaad de tiende Nisan. Dat betekent dan dat hij 8 dagen later besneden werd. Dan kom je uit, als de tiende is de eerste dag, nou reken maar door. En dan was de 8e dag, dus de 17e Nisan. Maar dat komt dan exact overeen met de dag van zijn opstanding. Zodat de dag van zijn besnijdenis ook de dag is geweest dat hij later zou opstaan uit de dood. En ik moet u zeggen, ik vind dat wel heel bijzonder allemaal samenvallen. Ondanks dus het feit dat we niet concreet lezen, dat geef ik dus direct bij deze toe, dat hij op de tiende Nisan werd geboren, er zijn toch wel hele boeiende aanwijzingen dat we in die richting wel degelijk hebben te denken. En vooral ook de gedachte dat het lam van God in deze wereld is gekomen. En wanneer kwam hij onder zijn volk? Ja, dan is die datum gewoon typologisch, zeg maar. In termen van symboliek ligt die ook zo voor de hand. En als de Bijbel die aanwijzing ook ondersteunt, ja, dan geeft dat te denken. Nou, dan wilde ik toch ook deze derde wilde ik dan ook graag nog even erbij vermelden. Goed. De tiende Nisan, de tiende Aviv, dat was de dag die we dus uit de Hebreeuwse Bijbel al zo goed kennen. En, nou, we lezen even verder. We komen weer terug in Johannes 12 en dan staat er die volgende dag. Nou, daar hebben we het nu over gehad. Dat was dus de tiende Aviv. Toen de grote menigte die voor het feest gekomen was, namelijk het feest van Pesach. Er kwamen namelijk, je moet je voorstellen, bij zo'n gelegenheid, er waren ook met Pinksteren later, en ook in de 7e maand van het jaar, in het najaar, waren de groepen van feesten. En dan kwamen er vele tienduizenden, zo niet honderdduizenden pelgrims, ook wereldwijd trouwens, op het, in Jeruzalem om het feest te vieren. Je leest trouwens in Johannes 12, we gaan er vandaag niet meer komen we daar naartoe. Maar dan lees je ook inderdaad dat er nogal wat Grieken in de tempel waren. En die hier ook luchten hadden gekregen. Met andere woorden, er waren vele pelgrims bij die gelegenheid in de stad. En dan staat er de volgende dag toen de grote menigte die voor het feest gekomen was. Het feest van Pesach dus. Ik weet niet, ja, het is altijd een beetje lastig om te, als je zoiets als je zulke dingen bespreekt, wat moet ik als bekend veronderstellen? Over het algemeen is de kennis van de kalender die God aan zijn volk heeft gegeven niet zo heel erg bekend. Maar het was dus zo, dus op die 10e van die maand werd er een lam in huis genomen. Op de 14e werd dat geslacht, dat is de dag van Pascha. En de dag daarna, dan begon het eigenlijke feest van de ongezuurde broden. En dat duurde dan 7 dagen lang. Oké. Toen de grote menigte die voor het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam. En er was al een enorme roep van hem uitgegaan. En je leest ook dat met name de leidslieden zich daar grote zorgen over maakten. Het waren de leidslieden die zich daar enorm tegen verzetten. Maar onder het volk was hij geliefd. En dan lees je... Ze hoorden dat Jezus naar Jeruzalem kwam. En dan namen zij, en daar is deze dag van oudsher ook bekend om, dat zij dan palmtakken namen en ze gingen uit hem tegemoet. Vandaar ook dat het altijd Palmzondag genoemd wordt natuurlijk. Waarom? Omdat men palmtakken van de bomen rukte en daarmee zwaaide. Maar dat het idee daarbij is vooral ook, en later je leest ook al in de Bijbel over palmtakken in verband met het Sukkot en met het Loofhuttenfeest. Maar een palmtak, dat is in feite een embleem, of palmtakken, een embleem van koningschap. En ook van overwinning, van triomf. Maar vooral van koningschap. En als je even een palmtak, hier heb je niet zoveel palmbomen natuurlijk. Maar een palmboom... Ja, dat is een opgericht teken, om zo te zeggen, met een kroon van bladeren, of een krans van bladeren. En als je het zo zegt, dan begrijp je ook waarom een palmtak dus eigenlijk een verwijzing is naar, of een symbool is van, koningschap. In dit geval is dat helemaal logisch, want wat lees je dat de massa dan vervolgens doet, dat is inderdaad uitroepen naar, dit is de koning. Maar in feite, zo'n palmboom trouwens, het is ook wel interessant dat juist in de Bijbel, het Hebreeuwse woord voor palm, dat is Tamar. En die naam die komen we een aantal keren tegen in de Bijbelse geschiedenis, maar het is altijd ook altijd weer uit de stam van Juda. Het is een koninklijke naam, Tamar. Dus, Genesis en... Later in de geschiedenis, in de dagen van David of in de familie van David speelde de naam ook een rol. Tamar. Maar in ieder geval koninklijk. Dat is wat die palmtakken ook uitbeelden. En ze namen dan palmtakken, ze gingen uit hem tegemoet. Moet je even trouwens bij voorstellen. Hier, dat is wel heel apart. Want ik zei zojuist al, deze geschiedenis vind je hier in Johannes Evangelie. Maar ook in Matthäus, Marcus en Lucas. Ja, maar in elk van de evangeliën is de beschrijving anders. Dat wil zeggen, de informatie die Matthäus verschaft, die vind je dan veelal niet bij Johannes. Dus er zijn uiteraard heel veel overlap, maar de gezichtspunten zijn verschillend. Johannes heeft een heel ander doel dan Matthäus. Matthäus heeft inderdaad vooral heeft als doel, zoals heel zijn evangeliebeschrijving, om de koning, de zoon van David, in het licht te stellen. Johannes heeft het veel meer over het lam gods. Hè, dat, in de, dat, dat is trouwens Johannes 1. Het lam gods dat de zonde der wereld weg zou nemen. Ja. Dat was trouwens ooit wat Johannes de Doper bij de Jordaan ooit al riep toen hij Jezus uit de verte zag. Zie het lam gods, bij de Jordaan, weet je wel. Zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ze gingen hem tegemoet. Kijk, Johannes beschrijft de feestgangers die Jezus ophalen vanuit Jeruzalem. En als je dat vergelijkt met Matthäus, Marcus en Lucas, die beschrijven vooral de stoet die dan vervolgens daarna optrekt naar Jeruzalem. Dus een ander perspectief, een andere wijze van belichting. Niet tegenstrijdig, maar aanvullend. Maar het perspectief, het oogpunt, optiek is anders. En ze riepen: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En de koning van Israël. Dan zie je ook weer dat laatste met name. Dat ze zich realiseren van ja, wat hier gebeurt. Dat is de beloofde koning. Moet zich ook. Ja, ik denk dat we heel dikwijls veel te weinig erbij stilstaan. Dat in die dagen de verwachting bij velen levend was van dit is een hele bijzondere profetische tijd. Dat klopt ook. En vandaar ook dat al Johannes de Doper deed dat, maar ook de Heer Jezus bij in hun optreden. Dan zeggen ze, komt tot bezinning. Want de tijd is vervuld. Dat wil zeggen, de termijn is voorbij. Daar waarvan de profeten hebben gesproken, wat zou degene die zou komen, die is gekomen. En de tijd is ook vervuld en dat had ook alles te maken met dingen die voorzegd waren. Niet alleen maar wat er zou gebeuren, hoe het zou gebeuren, maar ook wanneer het zou gebeuren. En ja, in de eerste eeuw, 20 eeuw geleden, toen was de tijd rijp, vervuld. En dat was ook de aankondiging. En men geloofde, dat was wel, ja, daar waren natuurlijk nogal wat misverstanden over. En met name, en de discipelen zelf hebben dat ook gehad. Maar in ieder geval de gedachte dat in die dagen het koninkrijk openbaar zou worden. En nou ja, er ontstaat een enorme reuring onder het volk. En juist als men er dan lucht van heeft gekregen dat Jezus dan naar Jeruzalem komt. En dan roepen ze Hosanna. Sommigen hebben gedacht van dat Sanna de naam van de ezel was. Maar dat is een misverstand. Dat zou je zomaar kunnen denken. Maar. Nee, Hosanna, dat is ook een Hebreeuws woord. En dat betekent namelijk geef redding. En wat zij doen, of wat hier uitgesproken wordt, dat zijn woorden die ontleend zijn op Psalm 118. En laten we daar eens naartoe gaan. En ja, ik wil straks ook nog even wat aandacht aan de omliggende versen geven. Maar eerst eventjes deze specifieke woorden. Dan staat er in vers 25 van Psalm 118. Och, Yahweh, dat is de godsnaam, hè? Geef toch redding. Als je dit in het Hebreeuws bekijkt, de Hebreeuwse tekst, dan staat hier Hosanna. Dus wat zij zeggen, andere vertalingen zeggen, geef heil. O Heer, och Yahweh, geef toch redding. Och Yahweh, geef toch voorspoed. En dat heeft alles mee te maken met dat wat men denkt en wat men verwacht, deels terecht en deels onterecht, is degene die nu komt, die gaat inderdaad redding geven, volledig terecht. Dit is de redder. Ja, maar en ook voorspoed. En dan staat er vervolgens ook bij, gezegend hij die komt in de naam van Yahweh. Wij zegenen u uit het huis van Yahweh. Eigenlijk, voor hen klopte dat helemaal letterlijk, want ze kwamen uit Jeruzalem. Ze gingen Jezus eigenlijk als het ware ophalen, vanuit Bethanië meer of meer. Dat is aan de andere kant van de Olijfberg. En zij kwamen dus uit het huis van Yahweh. Maar wat zij roepen, gezegend hij die komt. Letterlijk, als je dat in de grondtekst bekijkt, staat letterlijk, gezegend de komende. En de komende, dat is die ene die zou komen. Dat is een bepaald lidwoord. En het gaat over één iemand, enkelvoud. Gezegend de komende. Hij die zou komen. Heel de schrift vanaf het begin was hij reeds aangekondigd. Er komt er één. En dat is vanaf het begin al. Eigenlijk in Genesis 1 begint het al. In Genesis 3, het zaad van de vrouw. En dat wordt altijd weer gewezen op hij die zou komen. En, ja, en wat men zich realiseert, in ieder geval toen nog, dat kan erg hard omslaan. Hè? U weet hoe dat gaat met Hosanna. Het is zelfs spreekwoordelijk. De ene keer of de ene week roept men nog Hosanna. En een week later zegt men kruisig hem. Als het dan niet voldoet aan de verwachtingen, ja, dan slaat het sentiment om. En dat is, zo gaat het met gevoel. Maar hoe dan ook, laten we daar niet op vooruit lopen. wat men roept is: vergeef toch redding, Yahweh. Geef voorspoed. En dan het loutere feit dat ze Jezus nu ophalen is: Hij is het. Hij is die komende. En Hij wordt gezegend in de naam van Yahweh. Maar als je trouwens, want ik zei al, ik wil graag dan ook even wijzen op de context. Dat wil zeggen, van in Psalm 118. Kijk, als we lezen, laten we even teruggaan. Zij riepen: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Nou, dat zijn woorden die dus ontleend zijn aan Psalm 118. Maar nou gaan wij naar Psalm 118 en daar vind je het inderdaad. Maar kijk even naar wat er een paar versen eerder staat. Daar staat er: de steen, dat is een woord dat nog wel eens een keer aangehaald wordt, ook met name in het Nieuwe Testament. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, die is tot een hoeksteen geworden. En dat is heel profetisch. De bouwlieden, dat wil zeggen zij die in het huis van Israël, die het huis van Israël bouwden en die daarover gingen. De leidslieden inderdaad van het volk. Wel, die zagen een steen, maar ze hebben een steen versmaad. Ze hebben hem weggegooid. Maar staat er dan, dat wordt hier al voorzegd, de steen die de bouwlieden versmaad hebben, die is tot een hoeksteen geworden. Dus terwijl men, de bouwlieden, degene die geacht worden daar expertise in te hebben, die hebben het achterloos terzijde geschoven, maar die blijkt niettemin te gaan fungeren als de hoeksteen van een godsgebouw. En dan staat er ook nog bij, want laten we dan nog maar even doorlezen. Van Yahweh is dit geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Het loutere feit, ja, dat is dat het volk en de bouwlieden, de leidslieden dan in het bijzonder, die ene steen hebben verworpen, maar die God heeft voorbestemd en gereserveerd om tot een hoeksteen te worden. Het louter feit dat zij hem hebben afgewezen en afgekeurd. En dat deze gang van zaken, van eerst verwerping, dat is van Yahweh geschied. Dat wil zeggen, het moest zo gaan. Petrus zegt later ook op de Pinksterdag van, jullie hebben hem gekruisigd. Dat zegt hij tegen de bouwlieden feitelijk. Jullie hebben hem gekruisigd, jawel. Maar hij is naar de voorkennis en de bepaalde raad van God hebben jullie hem gekruisigd. Ja. Huh? Dat maakt niet uit. Van Yahweh is dit geschied. Het is wonderlijk in ons ogen. Dat wil zeggen, eigenlijk, we begrijpen het niet. Dus we snappen er helemaal niks van. En dan staat er nog bij, dit is de dag die Yahweh gemaakt heeft. Laten we juichen en ons daarover verheugen. Het loutere feit dat het zo gegaan is en dat het volk het niet begrepen heeft en dat de bouwlieden hem hebben afgewezen. Ja, dan zou je zeggen, nou, er gaat iets mis. Nee, het is van Yahweh geschied. Zo moest het gebeuren. Ja, dat vind ik geweldig. Als je daaraan bedenkt, precies wat Erwin al bij de inleiding ook zei. Bij God gaat er nooit iets mis. En zelfs als volk hem verwerpt, dan moest dat zo gaan. God wist dat niet alleen maar van tevoren. Het moest ook zo gaan. Dus het gaat allemaal volgens het script. En dan staat er nog bij, vers 14, en Jezus vond een ezeltje. Dat staat letterlijk echt zo, hè. Een ezelsveulen, sommige vertalingen. Dat is letterlijk het verkleinwoord voor een ezel. En Jezus vond een ezeltje en hij ging erop zitten. In de andere evangelie wordt het in detail allemaal beschreven. Hoe dat in zijn werk was gegaan. En dat de Heer Jezus eerst nog twee van zijn discipelen erop uit heeft gestuurd. En dan lees je ook nog in Matthäus 21. En zij brachten de ezelin en het veulen. Waren twee ezels trouwens. Dus, het was de moeder, de ezelin. En het veulen, waar Marcus zegt geloof ik, waar nog nooit iemand op gezeten had. Het was dus een klein ezeltje, vandaar dat het verkleinwoord. En ze legden hun klederen erop, het op dat ezelsveulen. En hij ging daarop zitten. Ja, Jezus vond een ezeltje en hij ging erop zitten. Zo, en dan staat erbij, gelijk geschreven is, zegt Johannes nu later, nu hij dit allemaal weer optekent. Gelijk geschreven is, en dan citeert hij weer uit de schrift, namelijk uit Zacharia. En dan lees je Zacharia 9. Wees niet bevreesd, dochter Sions, zie uw koning komt, gezeten op het veulen van een ezel. Ja, laten we eens even naar de tekst zelf gaan in Zacharia 9. Dat is boeiend hoor. Dan staat er: jubel luider, gij dochter van Zion. Juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend. Nederig. Sjovel, eigenlijk. Nederig en rijdend op een ezel. Op een ezelshengst, een ezelinnenjong. Zo staat het precies. Dat veuletje was dus een hengst. En daarop was hij gezeten met de moeder erbij, van de moeder, de ezelin dus. Maar waarom? Hoezo nederig? Niet op een paard kwam hij. Het was, kijk, Jezus komt met recht in vernedering. In de zin van ook een, ja, heel letterlijk was het ook zo. Want hij, vanaf de Olijfberg ging hij dus richting Jeruzalem. En dat is een afdaling, met recht een aftocht, een afdaling vanaf de Olijfberg, maar in de figuurlijke zin, in de symboliek, was het natuurlijk helemaal een vernedering. Want als het, ja, hij kwam tot de zijnen, hij werd in huis genomen om te worden geslacht. Van de Heer Jezus lees je maar een paar keer dat hij in de evangelie, dat hij geweende, maar dat was ook bij deze gelegenheid. Dat staat niet in Johannes trouwens, maar in Lucas lees je dat toen ze de stad naderden, toen weende hij. Dus terwijl de mensenmenigte uitgelaten was en nog hoge verwachtingen over hem koesterde, dan lees je dat de Heer Jezus weet, ja, wat er werkelijk gaat gebeuren. Met hemzelf, trouwens ook met de stad. Weet u, hij kwam in zijn eerste komst in vernedering op een ezel. Straks komt hij in heerlijkheid. En dan komt hij, en dat wordt in Openbaring ook beschreven als, en dat is symboliek, zo u wil, dat geloof ik ook wel, op een wit paard, hè? Lees je in Openbaring 19. Ja, dan zal hij in heerlijkheid komen. Men heeft wel eens een keer gezegd, een ezel, dat is eigenlijk een vernederd paard. Een paard, dat is, heeft in de Bijbel altijd te maken met strijdmacht. En dat is een dier dat wordt ingezet voor leger, in legers en in oorlog. Maar een ezel is een lastdier. Hij heeft wel hele grote oren trouwens. Soms kunnen ze wel spreken, maar dat is wel heel erg uitzonderlijk. Ja, maar ze hebben hele grote oren. Dat is vooral erg belangrijk. En ik heb ooit iemand horen zeggen, en ze spreken de naam van God uit. Ja. Ja, dat is de naam van God. Ja, ik vind het toch wel apart. In ieder geval, die ezel, dat is een beeld van nederigheid. Het staat er trouwens ook gewoon bij. Hè? Zie, uw koning komt tot u, ja, maar dan wel in vernedering. En hoe gaat het dan straks? Wel, dat is heel apart. In vers 9 van Zacharia lees je dat uw koning komt tot u, maar in vernedering. Nederig, rijden op een ezel. Maar dan, en ik zal niet zoals de NBG-vertaling zegt, dan, staat er niet. En ik zal de wagens uit Efraïm, uit Israël, en de paarden uit Jeruzalem. Zie je het contrast? Eerst, hij komt op een ezel, en dan gaat hij straks de paarden uit Jeruzalem teniet doen. Ook de strijdboog wordt teniet gedaan. Hij zal dan ook de volkeren vrede verkondigen. En zijn heerschappij zal zich uitstrekken. Ik zou zeggen van the river to the sea. From the river to the sea. Zo, woorden van gelijke strekking staan hier. Van zee tot zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. Kijk, vers 9 gaat over zijn komst in vernedering. Vers 10, eigenlijk wordt die hele tussenliggende periode wordt geskipt. Hij komt in vernedering op een ezel. En straks, als hij in heerlijkheid zal verschijnen, dan zal hij inderdaad vrede verkondigen. En dan zal hij de oorlog teniet doen. En hij zal zijn vrede zal zich uitstrekken tot aan van de rivier tot aan de einde der aarde. Kortom, mondiaal, wereldwijd, gaat hij dan zijn vrede vestigen en zal de oorlog worden teniet gedaan. Ja. Nou lees ik nog even verder in vers 16 van Johannes 12. Als dit zo beschreven wordt, terwijl de mensenmenigte daar dus zo uitgelaten is en denkt van dit is hem. En dan staat er, dit begrepen zijn discipelen aanvankelijk niet. Maar toen Jezus verheerlijk was, toen staat, en de begrepenvertaling zegt, toen herinnerden zij zich dit. Maar er staat letterlijk, zij werden daaraan herinnerd. Ja, hoe? Denkt u? Ik kan me één ding bedenken. De schriften. Ze ontdekten, wacht, dit is allemaal. Terwijl zij dus onwetend waren en dingen ook per ongeluk gebeurden, jawel. Maar God ging zijn weg. En terwijl zij de schriften lazen, hebben zij ontdekt, toen eenmaal Jezus verheerlijkt was, werden zij eraan herinnerd dat dit met het oog op hem geschreven was. En dat zij dit met hem hebben gedaan. Dus die dag, om eventjes samen te vatten. Die dag, die tiende Nisan. Ik heb vooral op het moment vanmiddag willen focussen. En waarom? Wel, om daarmee ook aan te geven, God gaat zijn weg. En God timed de dingen. Hij heeft heel uitdrukkelijk al eeuwen, wat zeg ik, duizenden jaren van tevoren gezegd, gesproken over hem die zou komen. En ook over hem die tot zijn volk zou komen, eerst in vernedering. Hoe hij niet herkend zou worden. Hoe de bouwlieden hem zouden afwijzen. Ja, maar ondertussen hebben ze geroepen. En terwijl ze zich dat niet eens realiseren, wat ze riepen. Die mensenmenigte heeft echt geen benul van gehad. Dat blijkt ook wel, want later is er weinig meer over daarvan. Maar in ieder geval, ze hebben het toen toch herkend en hebben ze het beleden. En het loutere feit dat zij hem zo hebben binnengehaald, ja, dat was geheel volgens het script. Ik bedoel, volgens dat wat er staat geschreven. En ik vind het zo heerlijk om altijd daar weer bij bepaald te worden. Ja, waarom komen we nou vanavond of vanmiddag hier bij elkaar? Ja, om te wandelen bij het licht van de schrift. Wat zegt Gods woord? Nou, dat woord, daar kun je altijd van op aan. En dan begrijpen mensen er niks van. En al begrijpen wij van dingen ook niet. Hij gaat zijn weg. En hij die zou komen, ja, wij weten, hij is gekomen, maar wij weten inmiddels ook, ja, we leven inmiddels ook weer 2000 jaar verder. 2011 verder, zeg maar. Trouwens, weet je wat de afstand was tussen de Olijfberg en Jeruzalem? Dat was een sabbatsreis. En dat was 2011 ook. En nu leven wij 2000 jaar later. Connected dots, denk ik dan. De dag is nu nabij. Dat hij gaat komen in heerlijkheid. Hij kwam in vernedering. En straks gaat hij komen in heerlijkheid. Maar toen, op die tiende Nisan, op die tiende Aviv, toen deed het lam zijn intrede. Precies op de dag die God daar al zo lang van tevoren voor had gereserveerd. Wat een woord, wat een geweldige, kostbaar script hebben we in handen. En wat is het geweldig om nu in 2024 daar gewoon weer, telkens weer bij bepaald te worden. En dit licht van de schriften, dat is perfect, dat is volmaakt. En we hebben echt zoveel reden, lieve mensen, om daar acht op te geven. En acht te geven op hem, waar heel de schrift over spreekt. Hij is de redder. Toen was het nog Hosanna, geef redding. Hij is de redder. Van Israël. Sterker nog, hij is de redder van deze hele wereld. Wat een zegen als je hem nu al zo mag kennen. Waarom niet? Ja.